Fijn dat we weer verder mogen gaan met een prachtig onderwerp. En elke keer als je daar een beetje over nadenkt, dan denk je, oh, wat is het toch veel te groot voor die paar avonden die we tot onze beschikking hebben. Dus wij proberen hier ook vanavond wat over na te denken. Wat zouden de kenmerken zijn van een discipel gezien door de ogen van de Heer? Hoe kijkt Hij naar ons als discipel? Maar ook gezien door de ogen van de mensen om ons heen. Want u weet nog, elke christen is vandaag een discipel. En bij een discipel ligt vooral de nadruk op het feit dat er een groot verschil is met de wereld waar wij uitkomen. Uit de duisternis, overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. We zijn op weg naar het koninkrijk in zijn openlijke zin. Straks als de koning aanwezig is, als de Heer Jezus verschenen is en hij op de troon van zijn vader David zal zitten. Ook wel genoemd het duizendjarig rijk of het messiaanse rijk zoals in de oud-testamentische taal. Waarbij de Heer Jezus zit op de troon van zijn vader David. Als de koning priester in vrede en gerechtigheid regerend. En dat iedereen de Heere zal kennen. In de brief aan de Hebreeën wordt die tekst geciteerd uit het Oude Testament, waarin zegt dat niemand meer elkaar hoeft te vertellen, ken de Heere, want ze kunnen hem allemaal, van de kleinen tot de groten. Nou, dat Messiaanse Rijk, dat staat te komen als hij hier echt is verschenen, samen met ons om te regeren 1000 jaren. Dat is natuurlijk een fantastische tijd, en zeker als je ook in dit jaar weer kijkt naar wat er allemaal gebeurt. In vergelijking met vorig jaar, dan denk je, ach Heer, het mag wel komen dat de wereld ook kennis gaat maken met iemand die in recht en gerechtigheid gaat regeren. Dat is een mooi, het koninkrijk van God. En Paulus die schrijft daarover in Romeinen 14, het volgende, in vers 17. Het koninkrijk van God is niet eten en drinken, maar gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. En die drie kenmerken, die zullen straks de hele aarde vullen. Gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Maar Paulus die schrijft dat niet voor straks. Dat is ook waar. Maar Paulus schrijft dat voor nu. Als het koninkrijk er wel is. Maar de koning afwezig is. We weten, we hebben de afgelopen avonden over nagedacht. Dat toen de Heer Jezus kwam, hij het koninkrijk heeft gevestigd, maar na zijn verwerping teruggegaan is naar de hemel, en dat er op aarde nu na het kruis een weg is die uitkomt in het Messiaanse Rijk, waar de discipelen na hem zich over bewegen. Dat wij nu als discipel na het kruis op weg zijn naar het Messiaanse Rijk. Uitkijken naar de terugkeer van de koning, het Messiaanse Rijk. En dat voor ons nu geldt, het koninkrijk van God, is niet eten en drinken, maar gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. En dan kijk je niet zozeer naar de wereld om ons heen, maar dan kijk je, Heer, ziet u nu ook dat koninkrijk zo terug in ons, uw discipelen? Want, zegt hij dan in vers 18 daarbij, wie Christus daarin dient, is voor God welbehagelijk en bij de mensen beproefd. Dan hebben die twee kanten waar we het vanavond vooral over willen hebben. We zijn hier om God te dienen. Om de Heer Jezus te dienen. Dat als Hij zijn leven voor ons gegeven heeft om ons tot zijn eigendom te maken, dat wij van onze kant zeggen, Heer, nu ik uw eigendom geworden ben en door genade een kind van God ben geworden, is mijn leven voor u ter beschikking. En zo stellen we ons elke dag opnieuw in zijn handen ter beschikking. En vragen wat God wel behagelijk is om hem te dienen. En dat ook de mensen om ons heen merken dat wij anders zijn, zoals zij dat ook merkten toen de Heer Jezus bij hen was. Hij sprak anders dan de schriftgeleerden. Hij droeg zich anders. Kortom, de mensen merkten dat hij anders was. Zoals het, als het goed is, de mensen om ons heen vandaag merken dat wij anders zijn geworden. Dat betekent, zegt Paulus in het hoofdstuk daarvoor in Romeinen 13, vers 13, laten wij als op de dag welvoegelijk wandelen. Het is nog geen dag, het is nog geen Messiaans Rijk, maar als de Heer nu al in ons persoonlijke leven de Heer is, die Hij straks openlijk zal zijn, dan zegt Paulus, dan zeg je voor jezelf als discipel, Heer, u mag het in mijn leven helemaal invullen. Ik wil leven als op de dag. U bent de Heer van mijn leven. Het Koninkrijk nu. Daar denken wij vooral over na in deze avonden. Waarin de koning afwezig is en waarin wij een discipel zijn. Wat betekent het om een discipel te zijn? We hebben daar een paar dingen van gemerkt. Allereerst, discipel betekent letterlijk leerling. Namelijk iemand die het onderwijs van de Heer Jezus volgt, overneemt. Ten tweede, het betekent een volgeling. Dat je niet alleen maar een leraar hebt waarvan je denkt, nou, mooi verhaal, maar verder mag hij doen wat hij wil. Zo niet bij de Heer Jezus. Dan zeg je ook, mooi verhaal Heer, maar ik ga nu ook met u mee. Zo hebben we de vorige keer gemerkt dat er een aantal discipelen waren die de Heer Jezus zijn gaan volgen uit zichzelf. En die door de Heer geroepen werden om hem te gaan volgen. Dat werden dan de discipelen die in Matteüs 10 vers 25, als het goed is, worden opgeleid. Niet onder dwang, maar de Heer zegt daar in vers 25, het is de discipel genoeg dat hij wordt als de meester. Dat is zijn hoogste doel. Als het goed is, als het van de Heer afhangt. Zo kijkt hij naar ons, zijn discipelen. Dat hij ook elke dag aan de Heer vraagt, Heer, hier ben ik. Maar dat betekent ook dat ik elke dag in vers 24 van hoofdstuk 16 tegen hem zeg, mag ik uw kruis opnemen? En dat betekent niet dat wij nog iets aan het verzoeningswerk kunnen toevoegen. Nee, dat is eenmaal alleen door hem volbracht. Daar komen wij niet aan, daar kijken we gewoon met eerbied en dankbaarheid naartoe. Maar hij roept ons ook wel op om zijn kruis op te nemen. Nou, dat betekent dat wij, wat deze wereld betreft, dezelfde route afleggen die hij aflegde toen hij door Pilatus werd veroordeeld en met het kruis op zijn schouders op weg ging naar Golgotha. Dat traject was een weg waarvan iedereen wist, de Heer heeft op deze aarde niks meer te zoeken. Hij is op weg naar een plek waar hij terechtgesteld wordt. Een discipel is voor iedereen duidelijk. Een discipel zoekt het op deze aarde niet meer. Een discipel is op weg naar de ontmoeting met de Heer Jezus. Ook dat is een thema apart, maar dat is de korte samenvatting van het volgeling zijn. Hij lijkt op de Heer. Nou, dat is nog een derde kenmerk van een discipel, namelijk, hij is ook nog een vertrouweling van de Heer. De Heer wil graag een band opbouwen met zo'n discipel. Hij zegt in Johannes 15, vers 15, ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn Heer doet. Je zou de neiging kunnen krijgen als je een discipel bent, dat een kwestie van goed luisteren en goed volgen en dan kom je er helemaal. Ja, maar zegt de Heer, het gaat nog een beetje verder. Want ik wil met jou een vertrouwensband opbouwen. Ik wil graag mijn gedachten met jou delen, zodat mijn gedachten jouw gedachten gaan worden en dat je net zo gaat denken als ik. Ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekend gemaakt heb. En als de Heer over vrienden spreekt, dan is dat een andere inhoud dan wat wij op sociale media tegenkomen. Iemand noemt een ander mijn vriend. En wat dat betekent, weet ik niet, maar dit niet. Een vriendschap in de Bijbel is dat de Heer iemand vindt aan wie hij alles kan vertellen wat hij met zijn vader ook samen heeft. En dan kom je uit op een familieband, een vriendschapsband. Nou, dat zijn de drie kenmerken die een discipel kent. Hij volgt onderwijs, hij lijkt op de Heer en hij kent de Heer. Straks in het Messiaanse Rijk zal ieder op aarde de Heere kennen. op de een of andere manier een band met hem gaan opbouwen. Ja, dat kun je je voorstellen in zo'n regering. Maar nu, terwijl de wereld daar totaal niet op lijkt, is het juist het mooie dat de Heer tegen ons zijn discipelen zegt, en ik wil nu al dat wij samen, jij en ik, zo'n band opbouwen die straks in het duizendjarig rijk iedereen kent. Daar hebben we 3 evangelieën voor. Daar hebben we ongelooflijk veel brieven voor. Daar hebben we een heel Nieuw Testament voor om ons daar stapje voor stapje in op te leiden. En de Heer die doet dat ook. En daar wou ik vanavond vooral naar kijken. In het allereerste begin dat hij met zijn discipelen iets aan onderwijs deelt. Dan zijn wij aangekomen in het begin van het evangelie van Matteüs. En dan begint Matteüs 5 ermee dat hij zegt, vers 1 van Matteüs 5. Toen hij de menigte zag, klom hij op de berg. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen naar hem toe en hij opende zijn mond en hij leerde hen aldus. En wat dan volgt, is dan onderwijs aan discipelen. Want wat we de vorige keer gemerkt hebben, dat zij hem gaan volgen. En dat de Heer zegt, fijn, maar nu gaan we eerst even kijken wat dat inhoudt. Je zou kunnen zeggen, de bergrede is basisonderwijs voor discipelen. Daar begint het mee. Alle dingen die later in het Nieuwe Testament uitvoeriger aan de orde komen en uitgewerkt worden, staan in notendop al in deze bergrede en worden aan de discipelen voorgehouden. En daarom is voor een discipel vandaag ook de bergrede zo ongelooflijk belangrijk. En het is hele simpele taal. En dat maakt het ook zo mooi. En er zijn gelovigen die daar niet zo goed raad mee weten. Die denken, ach, dat is voor Israël. En dat onze vader later, dat is ook allemaal voor Israël. Dat is niet voor ons, want wij bidden anders. Wacht even. Luister even mee. En ik probeer graag een paar dingen aan te stippen in de bergrede. Die wij hier tegenkomen. De Heer begint om te zeggen, gelukkig ben je. 9 keer achter elkaar. Dat is een mooie opener. Als je een discipel bent, dan ben je in principe een gelukkig mens. Weet je nog wat Paulus zei? Het koninkrijk van God is gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Weet je wat hier vooraf gegaan is? De doop van de Heer Jezus. En toen kwam de Heilige Geest als een duif op hem neerdalen. En daarmee wil hij de discipelen vertellen, ik ga jullie wat vertellen nu. En jullie krijgen de Heilige Geest straks ook. Want denk niet dat dit te moeilijk is. Dit kun je aan, maar ook niet in eigen kracht. Het hoeft niet eens, je krijgt daar de Heilige Geest voor. Hij vertelt het om het stapje voor stapje op te bouwen. Het onderwijs, dat als hij straks weg is en de Heilige Geest komt, dat zij in herinnering gaan krijgen alles wat hij hun verteld heeft. Weet nog wat de dienst is van de trooster, die andere trooster, die zal hen alles in herinnering brengen wat hij hun verteld heeft. Nou, wij hebben het in de Bijbel staan. Hadden zij nog niet, maar ze hebben dezelfde persoon in zich, zoals wij ook, die ons helpt te begrijpen wat de Heer Jezus vertelt als hij het heeft in de bergrede over 9 zalensprekingen. Gelukkig ben je, en we lopen even wel kort bij langs, heel sumier, de armen van geest. Dat zijn niet de mensen die wij vandaag noemen de mensen met een beperking. Nee, de armen van geest zijn degenen die van zichzelf hun ego hebben losgelaten. Die zichzelf niet meer zo belangrijk vinden, maar klein zijn geworden en zo net als deze 12 discipelen aan de voeten van de Heer zitten en zeggen, Heer, zeg je maar. Daar begint het mee. Je bent gelukkig als je jezelf heel klein maakt voor de Heer. Zij die treuren, oh, dat klinkt ook niet echt blij. Nee, maar wat de Heer bedoelt is, je leeft straks als ik weg ben in een wereld die het voor jou niet makkelijk maakt. Je krijgt misschien met andere discipelen te maken die het voor jou ook niet makkelijk maken. Maar als je daar een adresje voor hebt waar je met jouw verdriet naartoe kunt gaan, dan mag je dat eerlijk laten weten. Gelukkig ben je als je met je verdriet komt bij mij. Als je dat leert delen. Gelukkig zijn er zachtmoedigen. Ga om met de dingen waar je mee te maken krijgt op mijn manier. Want, zegt hij later in hoofdstuk 11, leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dat gaat ook niet vanzelf dus. Dat moet je dus leren. Nou, zegt de Heer, je leert het maar van mij. Daarvoor mag een poosje met mij meelopen. Daar mag je mij in volgen. En zo kijken wij naar deze evangeliën. En we lopen als het ware met de discipelen mee. En we denken, ach Heer, wat geweldig om u te kennen. En op u te willen lijken en hieruit te komen. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Weet je wat Paulus zei, hè, in Romeinen 14? Koninkrijk van God is gerechtigheid, vrede en blijdschap. Maar wat is nou gerechtigheid? Nou, zegt hij, je bent gelukkig als je dat heel graag wilt. Als je hongert en je dorst naar de gerechtigheid. Gerechtigheid betekent, je leeft als een rechtvaardige. En Habakkuk zei de Heer al tegen Habakkuk. De Habakkuk 2 vers 4, de rechtvaardige leeft door geloof. En die tekst wordt wel 3 keer door Paulus aangehaald. Waarmee hij onderstrepen wil hoe belangrijk het is om geloof te hebben. En in dat geloof je leven toe te vertrouwen. Je bent een rechtvaardige. En je leeft als de rechtvaardige. De Heer Jezus was de rechtvaardige. En rechtvaardig leven betekent je steeds afvragen. Heer, wat is recht? Wat zou u doen? Recht in de ogen van God. Daar kun je naar uitstrekken. En als we de Heilige Geest bij ons hebben, dan laat de Heilige Geest ook zien en aanvoelen wat recht is. En ook wat krom is. Dat je weet wat niet de bedoeling is en wat wel de bedoeling is. Zalig zijn die barmhartigen zijn. Zalig de reinen van hart. Oei, ook zo'n punt. Hè. En toch was het ook niet zo'n hele nieuwe openbaring. Dat de discipelen vroegen, Heer, wat bedoelt u dan met reinen van hart? Er is niemand die een vraag stelt. Want ze horen allemaal redelijk bekende dingen. Job was namelijk al zo iemand waarvan de Heer tegen Satan zei, toen Satan ook daar eventjes bij de engelen in de heerlijkheid kwam, toen de Heer op de troon zat, zegt Job 1, dat de Heer de aandacht van de Satan vestigt op Job. Je bent de aarde rondgewandeld, maar heb je wel gelet op mijn knecht Job? Rechtvaardig, godvrezend en wijkende van het kwaad. Ja, daar heb je hem. Dat is een reine van hart die een afkeer heeft van kwaad. Die zodra dat kwaad in de buurt komt zegt, nee, dat is niet mijn ding. Daar kap ik mee. Daar zet ik de deur niet eens voor open. Heerlijk om zo te zijn. Kun je ook niet uit jezelf. Daar hebben we de Heilige Geest voor. Zalig zijn de vredestichters. Jacobus heeft het over de wijsheid van boven in hoofdstuk 5 vers 13. Ja, Jacobus, de broer van de Heer, die net na hem werd geboren, in het gezin van Jozef en Maria, heeft als jongetje altijd die grotere broer boven zich gehad, die zo volmaakt was. En als hij op ging treden, de broers geloofden niet hem, ze vonden van alles van hem, maar als hij is opgestaan, ja, dan kom je in Handelingen 1 ook de broer van de Heer tegen. Ook deze Jacobus, die onder de indruk is gekomen van wie zijn broer is. Zijn oudste broer. En hij noemt zich slaaf van Jezus Christus. Net als Judas. En hij weet, wij hebben iemand bij ons gehad die wijs was. En dan moet je bij hem zijn. En zo komt hij aan het eind van die brief terecht bij de wijsheid van boven. Die is prachtig. Hij noemt een paar prachtige eigenschappen, maar het resultaat daarvan is de vrucht van de gerechtigheid die wordt in vrede gezaaid door hen die vrede maken. Als eerste eigenschap van gerechtigheid, wat zou God doen? Op zoek gaan naar vrede. Je weet nog, toen Israël het land binnentrok, was een van de oorlogswetten dat als zij naar een stad gingen, dat zij daar die belegerde stad zagen, de soldaten op de muur, en dat zij als eerste moesten roepen, Vrede, je moet de stad de vrede toeroepen. En dat is eigenlijk ook het geluid wat een discipel produceert in een geval van conflict. Vrede. Kunnen we hier uitkomen in vrede? Ook in gerechtigheid. Hoe komen Gods gedachten naar boven als er een situatie is die om wijsheid vraagt? Jacobus zegt, dan moet je daar boven zijn. Vouw je handen en heb de instelling van de Heer Jezus. Zij die vervolgd worden, gelukkig zij die vervolgd worden. Gelukkig wanneer zij u smaden, ter wille van mij. En dan voelen we wel aan, dit is niet het duizendjarig rijk. Dan wordt niemand meer vervolgd. Dan wordt niemand meer gesmaad, ter wille van de naam van de Heer Jezus, want iedereen kent de Heer. Dit is typisch het koninkrijk vandaag. Als de koning afwezig is en wij zijn hier op aarde en wij volgen de weg van hem, dan is dit onderdeel. Daarna wijst de Heer op het feit dat wij dan in ons gedrag met deze kenmerken het zout zijn en het licht. Zoals een stad op een berg, die kan niet verborgen zijn. Iedereen ziet dat licht. Nou, in een tijd waarin ook discipelen minder smaak krijgen, een beetje smakeloos worden, dat je eigenlijk niet meer het verschil proeft tussen gelovigen en ongelovigen, ja, dan wordt het met dat licht ook een beetje moeilijk. Een discipel moet het verschil maken. Je moet kunnen proeven, ik heb nu echt met een discipel van de Heer Jezus te maken. En dat merken de mensen om ons heen, dat wij anders zijn. Juist op deze twee punten. En dan komt een ander punt, wat de Heer ook heel belangrijk vindt om te noemen aan zijn discipelen, maar ook aan ons. Want ook wij denken, de wet heeft niks mee te maken. U komt heel veel christenen tegen die met die wet niks mee willen maken. Hebben allemaal voor Israël. Oh ja, zegt de Heer. En dan begint hij in zijn basisonderwijs aan deze discipelen te vertellen hoe hij naar de wet kijkt. De wet, zegt hij in vers 17, ik ben niet gekomen om de wet op te heffen, ook niet de profeten, maar om te vervullen. Natuurlijk weten wij dat de wet, dat de Heer gekomen is om de profetieën te vervullen. Dus dat hij komt om de profeten te vervullen, dat wil er nog wel in. Maar dat hij hier ook is gekomen om de wet te vervullen, dat is een beetje lastig. Want hoe komt de Heer dan ertoe om die 10 geboden te vervullen? Nou, vervullen betekent de echte inhoud geven. Wat zijn Gods echte bedoelingen geweest toen hij ooit aan Israël op de Sinaï 10 geboden, 10 woorden gaf? Na dat moment is de wet in Israël een beetje een eigen leven gaan leiden. En zeker in de tijd dat de Heer Jezus hier kwam, waren er ongelooflijk veel schriftgeleerden, die allemaal hun eigen scholen hadden, en die allemaal ook hun eigen favoriete leringen hadden. En dan merkten velen dat de schriftgeleerden er ook wetjes aan hadden toegevoegd, maar de 10 geboden wel eens een klein beetje hadden afgezwakt. Kortom, het was nogal een vaag geheel geworden. En er waren zoveel schriftgeleerden die allemaal hun eigen favoriete leerstellingen hadden. In de tijd dat de Heer hier komt, dan hebben we fariseeën, hebben we sadduceeën, hebben we herodianen. En allemaal vertellen zij dat ze echt de waarheid in pacht hebben. Dan denk je, hé, dat is een merkwaardig verschijnsel. En het lijkt wel alsof de Heer, als hij voor het eerst komt, een situatie aantreft onder Israël, die hij nu gaat aantreffen, als hij zijn gemeente gaat halen. Er zijn onder christenen zo ontzettend veel meningen. En dan spitsen wij de oortjes hoe de Heer Jezus dan op dit moment aan zijn discipelen uit gaat leggen. Kijk, die wet, die gaat over mij. Ik zal laten horen wat echt de bedoeling was van God toen hij op de Sinaï die wet gaf. Maar er was nog maar een minimum pakket. Nu laat ik de echte inhoud horen. En dat doet hij omdat hij zijn discipelen uit wil leggen in vers 20. Ik zeg u dat als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, u het koninkrijk der hemelen geenszins zult binnengaan. Oh, dus gerechtigheid kun je ook vinden bij schriftgeleerden en fariseeën. Ja, dit vind je daar ook. Gerechtigheid is namelijk een eigenschap van godsdienstige mensen. En die hadden allemaal het idee, wij zijn er, wij zijn het voorbeeld. En die keken neer, buigend neer op de scharen, bijvoorbeeld op de scharen die de wet niet kenden. Zij wel, dat waren de elite. En de Heer zegt tegen de discipelen, als jullie gerechtigheid, jullie doen van Gods gedachten niet hoger komt dan dit mooie buitenkantje, dan stelt het nog niks voor. Dan kun je straks het koninkrijk der hemelen niet ingaan. Dat gaat heel ver. Want dat vrome buitenkantje, dat kleeft ons allemaal aan. Eigenlijk zit er in elk van ons zo'n klein fariseertje die de neiging vertoont om een buitenkant omhoog te houden waar de anderen erg van onder de indruk kunnen komen. En dat staat haaks op discipel zijn. Weet je nog de eerste keer dat de Heer zegt, gelukkig ben je als je arm van geest bent, nederig bent. En dat is heel anders dan de schriftgeleerden en de fariseeën hadden laten zien. En zo komt hij op wat later door de schrijver van het Nieuwe Testament wordt uitgewerkt op de wet van Christus. Paulus zegt in Galaten 6 vers 2 bijvoorbeeld, heeft hij het ook over de wet. Maar dan de wet van Christus, noemt hij ook in 1 Korinthe 9 vers 2. En die wet die noemt Jacobus ook een paar keer, maar dan noemt hij die wet die de Heer hier gaat uitleggen, dat is de volmaakte wet. Of in hoofdstuk 2 vers 12, de wet van de vrijheid. Of in hoofdstuk 2 vers 8, de koninklijke wet. Allemaal varianten op het onderwijs wat de Heer hier geeft in de bergrede, als hij de wet aan zijn discipelen gaat uitleggen in zijn beleving. Laten we even kijken wat de Heer daarmee doet. Hij doet dat namelijk vanaf hoofdstuk 5, vers 17, tot en met het eind van dit hoofdstuk. En dan gaat hij niet alle 10 geboden bij langs. Hij neemt er een aantal uit, plus een aantal andere wetten die niet in de 10 geboden stonden, maar die later in de gewone wetten werden opgenomen. Maar die in het Oude Testament heel goed te lezen zijn. En hij maakt constante vergelijking. Hij zegt tegen zijn discipelen, jullie hebben gehoord dat gezegd is, in vers 21, u zult niet doden. In vers 27, u zult geen overspel plegen. In vers 33, u zult niet vals zweren. Dat zijn 3 van de 10 geboden die de Heer er even uitlicht. Niet doden, dat is het 6e gebod. Geen overspel plegen is het 7e gebod. En u zult niets vals zweren is het 3e gebod. U zult de naam van de Heere God niet ijdel gebruiken. En hij zegt, dat werd gezegd tot de ouden. En hij zegt daarmee, dit is wat in de traditie van generatie op generatie is overgeleverd onder jullie, onder ons volk Israël. Laten we even kijken wat hij zegt bij dat eerste punt wat in vers 21 staat. Matteüs 5 vers 21. U hebt gehoord dat tot de ouder gezegd is, u zult niet doden. En wie dood zal vervallen aan het gericht. En dan denk je, hé, wat merkwaardig. Wie dood zal door de rechtbank beoordeeld worden, zal vervallen aan het gericht. Dat staat nergens in de Bijbel. Dan zetten we hier een dikke streep door. Want de Heer laat zien in zijn antwoord dat wat de ouden, dat wat de traditie eraan toegevoegd heeft. En hij komt terug op de wet zoals hij bedoeld was. Maar ik zeg u, en dan gaat de wet van Christus komen. Ik zeg u dat ieder die ten onrechte op zijn broeder toornig is, zal vervallen aan het gericht. Als je het hebt over het gericht, dan denkt men in Israël, zegt de Heer hier, dat je bij een plaatselijke lage rechtbank al iemand kunt afhandelen die een moord heeft gepleegd. Maar ik zeg u, je komt bij die lage rechtbank al uit als jij naar jouw broeder ten onrechte boos bent. Dan staat dat wat mij betreft op hetzelfde niveau als wij jullie doodstraf op hebben gezet. Als je ten onrechte op iemand, op je discipel boos bent, op je broeder, dan kom je wat mij betreft voor de rechter. De volgende vergelijking. Wie tot zijn broeder zegt raka, dat wil zeggen een soort leeghoofd, zal vervallen aan de raad. De raad is niet een lokale rechtbank, maar de raad is de hoge raad, zouden wij vandaag zeggen. In die tijd het Sanhedrin, het hoogste gezagscollege in Israël. Daar kom je voor, zegt de Heer, als jij je broeder een leeghoofd noemt. Volgende. Wie zegt dwaas, zal vervallen aan de hel van het vuur. Als je je broeder een dwaas noemt, dan ga je wat mij betreft verloren. Dat gaat ver. De Heer noemt deze drie situaties dan ook moord. Karaktermoord. Dan merken we hoe de Heer deze wet optilt op een heel hoog niveau. Onder de 10 geboden kon je bij de volgende Sabbat, als de wet werd voorgelezen, al zeggen, nou, ik heb de afgelopen week weer niemand vermoord, dus ik ben blij dat ik helemaal aan de wet heb voldaan. U zult niet doden. God kan wel tevreden met mij zijn. En dan komt de wet van Christus. En die zegt, ja, maar ik kijk niet naar de vraag of jij iemand gedood hebt, fysiek. Maar ik kijk naar de vraag, zegt de Heer Jezus hier, of jij jouw broeder in je hart dingen toewenst die gelijk staan met karaktermoord. Die jouw broeder of zuster naar beneden halen. Die denigrerende opmerkingen maakt over je broeder of zuster. En als jij jouw broeder of zuster naar beneden duwt, dan betekent het automatisch dat je jezelf daarmee omhoog werkt. En dat staat haaks op wat ik wil zien onder mijn discipelen. Maar hij is nog niet klaar. Dit ene gebod werkt de Heer nog verder uit. Maar dan, hij zegt, dan gaan we de andere kant op kijken. Nu hebben we gekeken naar de houding van jij naar jouw broeder. Maar nu ga je even naar je broeder kijken. Die heeft misschien wel iets tegen jou. Wanneer u dan uw gave offert op het altaar en u daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, het kan gebeuren. Laat daar uw gave voor het altaar en ga eerst heen en verzoen u met de broeder en kom dan en offer uw gave. Dus zegt de Heer, als jij als discipel naar het altaar bent om de Heer een offer te brengen, en onderweg besef je, hé, ik leef nog ik heb iets gedaan waardoor die broeder van mij een beetje van slag is. Zijn relatie met de Heer en zijn relatie met mij heeft een behoorlijke kentering, een behoorlijke deuk, een behoorlijke klap gekregen. En daar heb ik een aandeel in gehad. Dan zegt de Heer, dan laat je je offer even staan. Je gaat naar je broeder toe en je verzoent je met je broeder. En als dat klaar is, dan kom je terug, je pakt je offer weer op en dan ga je naar het altaar toe. Wij hebben als christenen vandaag in onze dagen ook een altaar. De Heer noemt dat later, of Paulus noemt dat later in zijn brieven, de tafel van de Heer. Daar komen wij om offers te brengen. En dan zouden we in dit gebod kunnen denken aan zo'n situatie dat je in de aanloop naar de zondag, waarop we gewoonlijk het avondmaal vieren, ineens denkt, hé, er is een broeder of zuster die door mijn toedoen een behoorlijke tik gekregen heeft. En dat heeft pijn gedaan. En dat had ik anders moeten doen. En dan zegt de Heer hier, voordat je dan naar het avondmaal gaat, dan ga je eerst naar je broeder of naar je zuster. En je gaat dat verzoenen. En dan ben je vrij om naar het avondmaal te gaan. Ik ben opgegroeid in een dorp waarin mij werd verteld dat er twee broeders waren die een conflict met elkaar hadden. En de week schreed voort en het was bijna zondag. Zaterdagavond ging de een naar de ander toe. En onderweg komt hij die ander tegen. Hé, waar ga jij naartoe? Ja, ik ga naar jou toe. Oh, waarom dan? Ja, nou, dit moet toch weg? Nou, en op de straat daar hebben ze elkaar verzoend. Is het goed gekomen? En ik denk, ja, dit is. Ik heb ze helaas niet gekend. Het werd mij verteld. En dat zijn mooie dingen. Dat je merkt, ja, zo hoort dat te gaan onder geloven. Als je je herinnert dat de ander iets tegen je heeft. Dat bedoel ik niet dat iemand wat van je opmerkingen vindt of van je gedrag vindt. Je doet dat nooit iedereen naar de zin. Maar dat bedoelt de Heer ook niet. De Heer bedoelt iemand die door jou toen een tik gekregen heeft. Dat hij in zijn relatie met de Heer een bepaalde deuk heeft opgelopen. Of een relatie met broeders en zusters. En dat is jouw schuld en dat kun je ongedaan maken. Dat is dus een positieve inhoud. En dan merk je dat die wet, u zult niet doden, door de Heer wordt omgedraaid en gezegd. En dat de inhoud wordt, je zult er alles aan doen om het leven van je broeder zo goed mogelijk te verzorgen. En dat is precies ook wat de Heer heeft gezegd. Wees welgezind. Paulus of Johannes werkt dat later uit in zijn eerste brief. In hoofdstuk 3 vers 16. Mooi hè, als Johannes het heeft over 3 vers 16. Er zijn altijd hele mooie teksten. Ook in zijn evangelie, Johannes 3 vers 16. Maar ook in deze eerste brief. De liefde is, hij heeft zijn leven voor ons afgelegd. En ook wij behoren het leven van de broeders voor de broeders en de zusters af te leggen. Dat is de inhoud van het ene gebod. U zult niet doden, maar dan in de wet van Christus. Je zult er alles aan doen om het leven van de anderen zo goed mogelijk te verzorgen. Hij noemt nog een voorbeeld. U zult geen overspel plegen. Er staat dus niet over echtscheiden, dat komt pas daarna. Maar de Heer die noemt even dit woord. Overspel. Zo staat het ook letterlijk in de 10 geboden. En overspel is elk seksueel contact. Over de grenzen van het huwelijk. Het is een soort manier om het seksuele contact te beschrijven. Zoals bijvoorbeeld de vrouw van Potifar dat deed toen ze het over Jozef had. Deze Hebreeuwse slaaf wilde met mij spelen. Dat is haar manier om te zeggen, hij wilde met mij naar bed. En dat punt werkt de Heer hier ook uit. Hij zegt, die wet, die 10 geboden, betekent, je gaat inderdaad niet seksueel contact aan met de man of met de vrouw van een ander. En dan kun je, als je de 10 geboden leest, de Sabbat daarna weer denken, nou, ik ben de hele week weer niet met een ander naar bed geweest, dus ik heb aan dat gebod prima voldaan. Oh ja, zegt de Heer. Nu gaan we het even op mijn niveau tillen. En dan lezen we het volgende. U hebt gehoord in vers 27 dat gezegd is, u zult geen overspel plegen, maar ik zeg u dat ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, al overspel met haar gepleegd heeft in zijn hart. Kijk. Dan zegt de Heer, er hoeft zelf nog niemand te weten van wat jij in jouw hart allemaal aan gedachten koestert. Je hoeft zelfs dan met die ander niets te hebben gedaan. Maar als je in je hart dit soort gedachten al koestert, dan heb je al overspel gepleegd in je hart. Dat is weer het uitgangspunt van de wet van Christus. Ligt niet in uiterlijke dingen of je aan een aantal gebodjes en verboden hebt beantwoord. Maar de Heer zegt, ik wil je hart zien. Dat jouw hart op de goede manier op mij gericht is. En niet op dat soort dingen. Nou, daar hebben we natuurlijk vandaag best wel pittig mee. Als je in een visuele wereld leeft, waarin via het internet van alles op je afkomt. Daar hoeven we elkaar niks over te vertellen. Maar de kunst is, tussen aanhalingstekens, om in de kracht van de Heer, in de kracht van de Geest die in ons is, op tijd, als je ook maar aanvoelt, daar komt weer zoiets aan, om dan ogenblikkelijk die knop in te drukken of weg daarmee. Je wilt dit niet toelaten. Wel gelukkig de reinen van hart. Dat is dit. De inhoud, zoals de Heer die maakt van dat zesde gebod, maar dan in de wet van Christus. Later in hoofdstuk 8 van het evangelie van Johannes, daar komen de schriftgeleerden bij de Heer. En die komen daar nogal triomfantelijk, want ze hebben een vrouw bij zich die betrapt is op overspel. En ze willen hem in zijn woorden vangen, dus ze denken, wij gaan hem een dilemma voorhouden. Wat, nou, ik ben benieuwd. En ze zeggen, Heer, we hebben deze vrouw op heterdaad betrapt op overspel. Nou, hoe dat in zijn werk gegaan is, dat wil je niet eens weten. Want normaal ben je dan met z'n tweeën, maar dit is kennelijk een situatie waarin zij ooggetuigen geweest zijn. Of dit een situatie is gecreëerd door deze mensen om de Heer in die woorden te laten vallen. Maar ze komen met die vrouw. Mozes zegt, we moeten haar stenigen. Maar wat zegt u? En als de Heer dat hoort, en het hele spul daaromheen staat, van jong tot oud aan schriftgeleerden en die vrouw in het midden, tegenover de Heer, dan gaat de Heer op de grond schrijven. En dat is niet zomaar een gebaar van verveling, van mij staat jullie verhaal niet aan, je gaat maar naar een ander toe met je problemen. Nee. Wat hij doet is iets wat Jeremia al had gezegd in hoofdstuk 17 van zijn boek in vers 13. Jeremia 17 vers 13. Wie afwijken zullen in de aarde geschreven worden. Alsof de Heer wil laten zien. En weet je nou wie ik hier in de aarde schrijf? Is dat de naam van die vrouw? Of de naam van degene die haar dat heeft aangedaan? Of andere namen. Wie is afgeweken? Na een poosje, dan zegt de Heer tegen die fariseërs, wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. En hij gaat gewoon door met schrijven. En ze druipen af van de oudste tot de jongste. En als ze weg zijn, dan vraagt de Heer aan die vrouw, heeft niemand u veroordeeld? Nee, Heer, niemand. Dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen zondig voortaan niet meer. Dit is zoiets moois. Dat je denkt, dit is een situatie die wordt uitgewerkt later van het voorbeeld wat de Heer hier bij deze bergrede heeft gegeven. Hoe ga je om met overspel? Dat gebeurt nog steeds, ook in onze dagen. Ook wij krijgen te maken met dergelijke situaties. Alleen de vraag is, hoe handel je dan? Als de farizeeërs die met zo iemand komen en zeggen, nou, wij weten het wel, er staat daar en daar en daar en weg ermee, oordeel erover. En vanaf een troon gaan zij een oordeel vellen over zo'n persoon in kwestie. Terwijl de Heer voordoet om zo'n probleem op te lossen, moet je op de knieën. Kniel maar gewoon naast mij. En dan kun je lezen wie afgeweken is. Elk probleem wat opgelost moet worden onder gelovigen, onder discipelen van de Heer Jezus, wat op dit terrein ligt, kan nooit vanuit de hoogte worden opgelost. Kan alleen maar opgelost worden met gevouwen handen, op de knieën, naast de Heer. Heer, wat heeft u ons in deze weg te laten zien? Wat is uw route? De Heer noemt zonde, zonde. Deze vrouw had gezondigd. De Heer die wint er geen doekjes om, want dit is gewoon zonde. En hij zegt het ook, maar zondig voortaan niet weer. En we krijgen natuurlijk in onze dagen met ontzettend veel problemen op dit terrein te maken. En de vraag is, in welke gezindheid pakken wij dat op? Met de gezindheid van de Heer of met de gezindheid van de farizeeërs? Ik laat het hier even bij, want er zijn een paar voorbeelden die de Heer hier zo noemt. Waarin hij duidelijk wil maken, u hebt gezegd dat vroeger onder de Sinaï de wetten op die manier werden gegeven. In de loop der tijd is er aan toegevoegd en is er van afgehaald. Maar ik zeg u, en zo eindigt hij dit hele stuk in vers 48, wees dan volmaakt, zoals uw hemelse Vader volmaakt is. Wat betekent volmaakt? In de wet van Christus worden discipelen geacht volmaakt te zijn. Volmaakt betekent niet zondeloos. Nee, volmaakt betekent gewoon volwassen, volgroeid, compleet. Elk besluit wat heel snel genomen wordt, als je met iets in aanraking komt, is buitengewoon kinderlijk. Een volwassen besluit is pas genomen nadat we onze handen gevouwen hebben en het aan de Heer hebben voorgelegd en hebben gewacht op zijn antwoord. Dat deed de Heer namelijk zelf ook in zijn weg met zijn Vader. En dat is ook precies het punt waar we hierna naartoe willen gaan. En als je op die manier in het leven staat, dan zegt Paulus die het thema uitwerkt in zijn brieven, dan zijn wij een brief van Christus met geest geschreven in 2 Korinthe 3. U weet hoe hij daar de wet, de 10 geboden, de 2 stenen tafelen, beschreven met de vinger van God, vergelijkt met hoe wij nu als discipelen in het koninkrijk van God staan. En hij zegt, dan zijn wij niet 2 stenen tafelen met inkt beschreven. Nee, dan zijn wij een levend brief van Christus, geschreven met de vinger van God. Ja, met de geest van God. Gekend en gelezen door alle mensen. En ik kan die heel veel mensen gelijk geven die naar de christelijke kerken kijken en daar heel veel wetticisme, onbarmhartigheid en dergelijke tegenkomen en daarop afknappen. Maar iemand die als christen een brief van Christus is, daar knapt een omstander ook nooit op af. Die zal misschien zeggen, nou ja, dat is wel een hoge standaard. Maar dat is het ook. Dat is inderdaad het leven van de Heer Jezus. En dat is, zo eindigt Paulus in 2 Korinthe 3 door te zeggen in vers 18. Wij, die met onbedekt aangezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, worden naar hetzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid door de Heer, de Geest. Een discipel is een volgeling is iemand die een vertrouweling is en die op die manier ook steeds meer op de Heer Jezus gaat lijken. Het volgende punt wat de Heer aansnijdt is eigenlijk een soort drieluik. Die drie dingen lijken een beetje op elkaar. Geven, bidden en vasten in hoofdstuk 6. En ook daar begint hij dan weer in vers 1 te zeggen: past u echter voorop dat u uw gerechtigheid niet doet voor de ogen van de mensen om door hen gezien te worden. Dan heb je weer die buitenkant, die showkant. En dan zijn er drie punten waarop je dat heel goed zou kunnen, zegt de Heer. Namelijk door geven en bidden en vasten. Maak er geen show van. Laat het anderen niet eens weten dat je dat doet. Want dat doen de huichelaars. Die maken van deze drie punten echt een prachtige show. En dan heeft hij natuurlijk over de schriftgeleerden en de fariseeën. En u weet hoe ze te kunnen geven en bidden. De ene stond op de hoek van de tempel te bidden en al zijn prachtige dingen aan de Heer te vertellen. En eraan toe te voegen: Heer, ik dank dat ik niet zo ben als die tollenaar daar. Nou, dat is een show waar de Heer van gruwt. Want die tollenaar, die kan maar één ding doen. En die kan omhoog kijken en zeggen: Heer, wees mij de zondaar genadig. En de Heer zegt: ja, die ging naar huis, gerechtvaardigd. Van zo'n buitenkant moet de Heer dus niks hebben. Hij zegt: laat het maar over aan de huichelaars. Dat is een kwalificatie van die schriftgeleerden, die fariseërs. Ja, dat woord dat kennen we wel een beetje. In het Grieks heet het ook hypocriet. Dat kennen we in het Nederlands ook wel. En dat wordt gebruikt in de tijd van het Nieuwe Testament voor een acteur. Voor iemand die op het toneel staat en de rol speelt van iemand die hij in werkelijkheid niet is. De Heer zegt dus tegen zijn discipelen: als je bidt of geeft of vast, maak er geen show van, want zo ben jij niet. Laat de show maar aan de anderen over. Een discipel is iemand die in het verborgene handelt. Want, zegt hij, u geeft in het verborgene, vers 3, en in vers 6, u bidt in het verborgene, maar u, in vers 17, u vast in het verborgene. Want uw vader die in het verborgene kijkt, zal het u vergelden. En daar heb je weer het belangrijke punt van een discipel met zijn Heer en met zijn hemelse vader dus ook. Een intieme relatie. Daar heeft een ander even niets mee te maken. We slaan dat punt van dat geven maar even over. Hij zegt dan bijvoorbeeld in de eerste versen: dat geven, dat doe je ook maar even in het verborgene. Laat zelfs jouw linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Nou, u weet, uw handen die denken niet. Maar wat de Heer bedoelt is natuurlijk een prachtige beeldspraak. Dat als je met je rechterhand iets geeft en je linkerhand weet niet wat hij doet, dan weet een ander helemaal niet wat je met je rechterhand gegeven hebt. Dat is een beetje de strekking. Want wat wij geven is in het verborgene. En niet zoals de grote miljonairs die met een prachtig plakkaat met een heleboel nullen erop voor de camera's een donatie verstrekken. En iedereen vindt dat geweldige mensen. Een discipel doet dat nooit. Maar bidden dan. Nou, met bidden, vanaf vers 7, snijdt de Heer een heel belangrijk onderwerp aan. Eigenlijk vanaf vers 5. Maar hij zegt in vers 7, als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden. En een omhaal van woorden, grote volzinnen, is eigenlijk een uitdrukking om te zeggen: gebruik nou geen lege taal. Geen woorden die eigenlijk niks toevoegen. Want zo ga je toch ook niet met je vader om? Als je naar je vader of naar je moeder gaat en je vraagt iets, dan ga je toch ook geen hele verhaal ophangen. En die zegt dan ook gelijk van: nou, wat wil je nou eigenlijk zeggen? Nou, zo ga je ook naar je vader toe. En je vertelt gelijk aan je vader wat je wilt zeggen, wat je op je hart hebt. Punt, klaar. Niet te moeilijk. En in vers 8, uw vader weet wat u nodig hebt. Doe dat dan vooral in de binnenkamer. En doe de deur dicht. En praat met anderen niet over waar jij al voor bidt. Er zijn mensen die anderen kunnen vertellen hoeveel uren per dag ze bidden en waar ze al niet voor bidden. En de Heer zegt: daar klopt helemaal niks van. Dit is iets voor de binnenkamer, voor de intimiteit. En als je daar met anderen over gaat praten, dan maak je daar toch weer een show van. Dat begint met een klein showtje, maar dat wordt steeds groter. Om te laten weten wat voor een fantastische bidder jij wel niet bent. Nee, dat is helemaal niet nodig. Praat er niet over. Ik had een grootvader, die heb ik heel erg kunnen waarderen voor alle dingen die ik van hem heb geleerd. En als hij iemand ontmoette die een last had, dan zegt hij, ik ga voor je bidden. Ik zet je op mijn gebedslijstje. Maar hoe lang die lijst was, wie er meer op stonden en waar hij, wanneer hij daarvoor ging bidden, dat vertelde hij niemand. Maar die ander wist, hij gaat voor mij bidden. Meer is niet nodig. En dat is zoiets geweldigs. Bidden, daarvan zegt de Heer, ja, het is zelfs zo, dat in vers 8, uw vader weet al wat hij nodig heeft voordat u het hem vraagt. Dan denk je, nou, als dat zo is, dan hoef ik toch niet meer te bidden. Want waarom zou ik bij mijn vader aankomen met dingen die hij al lang weet? Ja, die illusie hebben we natuurlijk helemaal nooit, dat wij aan onze vader iets zouden kunnen vertellen wat hij nog niet weet. Wij hoeven aan onze vader niet te vertellen welke medische bulletins er allemaal over een bepaalde zieke worden rondgedeeld. Dat weet hij al. Beter dan de bulletins zelf zijn samengesteld. Maar wat de Heer bedoelt is, als je bidt, dan toon je een houding van vertrouwen en van afhankelijkheid. Je wilt je vader graag dingen delen, vertellen. De mooie, maar ook de moeilijke dingen. Jozef, om nog even bij Jozef terug te komen, ja, die had soms een ideeën over zijn broers. Maar met wie moest hij erover praten? Hij ging daarmee naar zijn vader. Niet om te klikken, zoals dat wel eens wordt verteld. Nee, maar zijn vader was de enige met wie hij die dingen in vertrouwen kon delen. Heerlijk. Dat Jozef dat in alle openheid kon doen. En zo hebben wij een open lijntje naar onze hemelse vader. En dit thema van dat bidden, van dat intieme, die vanzelfsprekende omgang, die werken de andere schrijvers helemaal uit. Bijvoorbeeld Paulus in Romeinen 8 vers 26. Waarom ook wij op dit punt de Heilige Geest hebben gekregen. De Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Want zegt hij daarbij, soms weet je niet meer wat je bidden moet. Ja, je weet het wel, maar je weet niet hoe je het zeggen moet. Want het is soms te zwaar. Soms kun je alleen maar zuchten. Van wie zijn die zuchtingen eigenlijk, die onuitsprekelijke verzuchtingen? Zijn die nou van de Geest of? Nou, de Geest heeft geen onuitsprekelijke verzuchtingen. Die kan het altijd prima onder woorden brengen. Maar hij brengt onder woorden wat wij in onze onuitsprekelijke verzuchtingen niet meer kunnen vertellen. Het kan ons zo aanvliegen, het verdriet, de pijn, dat je alleen maar bij je vader kunt neerknielen. Maar dan weet je, de Geest in mij vertaalt mijn gevoelens op een manier die ik onmogelijk kan. Maar ze komen boven precies zo aan zoals de Geest die de harten doorzoekt, zij bij mij aantreffen. Het bidden, die houding van afhankelijkheid is ontzettend mooi. En dan komt dat punt dat de Heer zegt, in vers 9, bid u dan zo. En dan gaat hij het hebben over het Onze Vader, waar ook heel veel christenen eigenlijk niet zoveel raad mee weten. En heel velen doen het niet meer dan een soort formulier wat regelmatig uit het hoofd wordt opgedreund, vaak zonder nadenken. Want dat heeft de Heer ons geleerd, zo moeten we bidden. Maar dat zegt de Heer niet. De Heer zegt niet, als je bidt, bid dan dit. Nee, hij zegt, bid dan zo. Namelijk op deze manier, met deze inhoud, met deze accenten. Nou, wat zijn dat dan voor accenten? Om ze even kort erheen te lopen. Onze Vader, zo beginnen wij, die in de hemelen bent, uw naam worden geheiligd. Dat bidt een discipel, of de naam van de Vader mag worden geheiligd. Terwijl de hele hemel vol is, en dat de serafs daar zeggen in Jesaja 6 vers 3 bijvoorbeeld, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De hemel is vol van de heiligheid van de naam van de Heere God. diezelfde Jesaja zegt in hoofdstuk 57 vers 15, zo zegt de hoge en de verhevene die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is, ik woon in de hoge hemel en in het heilige en bij de verbrijzelde en nederige van geest. Kijk, daar hebben we weer. Daar komt weer die discipel naar boven, die zo klein van zichzelf is. En die vraagt, Heer, mijn vader, als de hele hemel nou vol is van uw naam, mag die naam dan ook in mijn kleine leventje eruit komen, dat u ziet dat ik van u ben, zoals u keek naar uw zoon toen hij hier was, want toen de duivel, de Heilige Geest als een duif neerdaalde, ging de hemel open en klonk de stem, deze is mijn geliefde zoon. En elke discipel die begint zijn gebed, vader, en zo wil ik hier ook zijn, wilt u uw naam heiligen in mijn leven? Zoals het in de hemel normaal is, zo mag het ook in mijn leven normaal worden. Ja, dat kan alleen maar als je van jezelf dus arm van geest bent, zoals de Heer begonnen is met die gelukzalige sprekingen. Gelukkig de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Weer die voorwaarde om van jezelf laag te denken. En zo komt hij, ja, dat gaat hij uitwerken in 2 Korinthe 4, vers 5 tot 4 tot 7, Paulus. Het evangelie, wat binnenkomt als een lichtstraal, God sprak en het zei licht, u kent dat. Dat evangelie wat in ons is gekomen, een lichtstraal die sprak in onze duisternis. En zo werden we een discipel, een kind van God. Paulus eindigt dat prachtige stukje door te zeggen, wij hebben die schat in aarden vaten. En dan denkt hij ongetwijfeld terug aan Gideon, die met zijn 300 het op moest nemen tegen een grote overmacht. En hoe deed hij dat? Door de kruiken tegen elkaar aan te slaan. En die fakkel die daar binnenin brandde, die kwam er in al zijn licht uit in de duisternis. En zo werd de overwinning behaald. En elke discipel, Paulus zegt, ik ben ook zo'n exemplaar. En elke discipel is zo'n aardevat wat van zichzelf kapot moet. Dat ego moet eraf. Anders kan het licht wat erin zit nooit zichtbaar worden. Dan ga je bidden. Dat is de essentie waarom wij bidden. Vader, mogen uw naam worden geheiligd. Tweede, mogen uw koninkrijk komen. Ja, Heer. Dat komt toch wel. Dat had Johannes de Doper al gezegd. Het koninkrijk der hemelen komt eraan. Daar hoef je toch niet meer voor te bidden. Ja, maar zegt de Heer. Ik bedoel ook niet dat je gaat bidden of het gaat komen. Want dat komt. Maar als jij vraagt, mogen uw koninkrijk komen, dan heb je het over het koninkrijk van mijn vader, of dat dichtbij mag komen. Of je, en dan laat je zien dat je daar naar uitkijkt. Zoals ik er ook naar uitkijk, zegt de Heer tegen zijn discipelen hier. Want het koninkrijk van mijn vader komt me twee keer voor. Namelijk, in hoofdstuk 13, vers 43, als hij daar die gelijkenis heeft verteld over het koninkrijk der hemelen. En dat uiteindelijk de rechtvaardigen zullen stralen als de zon in het koninkrijk van de Vader, als de Zoon des Mensen terug gaat komen. Als hij in het Messiaanse Rijk gaat komen en in al zijn glorie gaat schitteren, dan komen de rechtvaardigen, wij dus, met hem mee om in zijn messiaanse heerlijkheid te delen, ook in zijn regering. En dan noemt hij dat het koninkrijk van mijn vader. En waarom? Omdat dan de vader met zijn zoon tot zijn doel is gekomen. En dan is het een enorm verschil als hij hier voor het eerst kwam en wordt verworpen aan het kruis in eenzaamheid. En dat hij straks terug gaat komen in glorie, vergezeld met al zijn discipelen. En de tweede keer is het als hij in hoofdstuk 26 het avondmaal heeft ingesteld. En dan zegt hij in vers 29, ik zal hier niet meer van drinken. De Heer drinkt de wijn met hen in het koninkrijk van zijn vader. Want zegt hij, ik zal van nu aan geen zin drinken van deze vrucht van de wijnstok tot op die dag wanneer ik die nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Weer dat uitkijken naar die vreugde van het Messiaanse Rijk als hij in glorie met ons gaat verschijnen. En wij als discipel bidden, vader, mogen uw koninkrijk komen. Ik verlang er zo naar. En mag het zo zijn dat nu al de Heer Jezus in mijn leven vreugde vindt om met mij onderweg te zijn. Zoals hij straks met al zijn discipelen vreugde vindt, openlijk voor iedereen zichtbaar. Heer, ik ben zo voor u. De derde punt, mogen uw wil gebeuren zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Nou, dat de wil van de Vader gebeurt in de hemel, dat mogen duidelijk zijn. Hij hoeft de engelen maar te gebieden en zij gaan. Maar toen de Heer Jezus kwam, toen liet hij zien dat er een mens op aarde is, die zelfs in de grootste nood kon zeggen, Vader, laat die drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar niet wat ik wil, maar wat u wil, dat mogen gebeuren. En nou hoeft een discipel die drinkbeker niet te drinken. Maar wel met de Heer op te lopen tot vlak voor dat moment. En dan ook net als de Heer Jezus te vragen, Vader, het gaat niet om wat ik wil. Maar het gaat erom wat u wilt. In de hemel is alles in het teken van uw wil. Maar mag mijn leven staan vandaag in het teken van uw wil. Vader, hier ben ik. En zo is het onze Vader een gebed. Wat begint om de Vader alle glorie te geven. Er zijn christenen die met onze Vader niks hebben, want dat is een formuliergebed. Nou, we weten nu dat de Heer nooit formuliergebeden uitvaardigt om dat maar klakkeloos uit te roepen. Zo komen wij ook niet bij onze Vader als vroeger met een soort formulier. Dan zeg je Vader toch ook van, joh, kan je niet gewoon praten? Nou, een discipel die praat nu met zijn hemelse Vader op die manier. En die zegt als eerste, Vader, ik wil graag dat uw naam, uw persoon in mijn leven eruit komt. Dat ik ga lijken op de Heer Jezus. Dat is de inhoud van het eerste deel van onze Vader. En het tweede deel, dat gaat dan een beetje op die lijn verder. Door ook heel simpel te vragen, geef ons heden ons toereikend brood. Nou, dan ga je morgen weer naar de Jumbo toe en je laat de kofferbak weer vol met 10 broden, 9 in de diepvries. En je denkt, Heer, wat moet ik daar dan mee met zo'n gebed? Nou, de Heer zegt ook vandaag tegen ons, wees nou eens even een beetje afhankelijk. Laat dat zorgen over voedsel en kleding nou maar eens gewoon aan mij over. Dat gaat de Heer helemaal uitwerken hierna als Hij het onze Vader heeft voorgehouden. Dan zijn we een beetje kwijtgeraakt. Nou, wat is dat heerlijk om op die manier weer gewoon inderdaad weer eens te kijken naar een Elia die op een gegeven moment niks anders had dan die raven die voorbij kwamen en dat vlees en dat brood die te vallen. En we kunnen in situaties komen dat het inderdaad ook een beetje die kant op gaat. En het hoeft niet eens door christenvervolgingen te zijn, maar het kan door allerlei factoren zijn waardoor de mensen om ons heen gelijk in paniek gaan. Gaan hamsteren en weet ik niet wat voor flauwekul. En wij als discipel zeggen, Vader, u weet wat wij nodig hebben. Geef ons vandaag ons toereikend brood. En morgen gaat u ook weer voor ons zorgen. In dat stukje waarin de Heer het uitlegt, eindigt hij dan met te zeggen, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Kijk, daar gaat het om. Je zoekt niet elke dag naar eten en drinken en voedsel en kleding. Dat zijn de dingen waar we wel eens over nadenken natuurlijk. Maar je bent er niet bezorgd over. Je bent hier bezorgd over. Heer God, ik wil uw koninkrijk zoeken. Ik wil u bovenaan mijn prioriteitenlijstje zetten. De volgende punt is ook best een pittige. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En u voelt wel aan, dit is niet een gebed wat een zondaar kan bidden. Want een zondaar heeft niks waarop hij zich kan laten voorstaan. Die heeft alleen maar, net als die ene tollenaar, de vraag, Heer, wil mij de zondaar genade schenken. Maar een discipel, een gelovige die vergeving van zonden heeft ontvangen, die heeft wel iets. Die zegt, Vader, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat zijn de mensen die bij ons in de schuld staan. Die ons onrecht hebben aangedaan. En met name discipelen. Want wat kunnen wij elkaar als discipelen ongelooflijk veel pijn doen. Onrecht aandoen. En dan de kunst, tussen aanhalingstekens, om deze houding aan te nemen. Om in principe bereid te zijn tot vergeving. Dat heeft heel wat voeten in de aarde. Later vertelt de Heer een gelijkenis in Matteüs 18 over een knecht die bij zijn Heer in schuld stond. 10.000 talenten. Nou, om even een idee te hebben wat een talent nu vandaag waard is. Een talent is ongeveer 1 miljoen euro waard. 10.000 talenten is dus 10 miljard euro. Had meneer als schuld uitstaan bij die koning. En die koning zegt: vandaag gaan we afrekenen en ik wil mijn geld terug. Ach, zegt de heer, zegt die knecht, even geduld. Ik ga u alles terugbetalen. Nou, dan weet je ook niet of je lachen of huilen moet. Want wat is dat voor een dwaas antwoord om het idee te hebben dat je een schuld die je hebt opgebouwd tot 10 miljard ook nog in je eigen leven zou kunnen aflossen. En de heer, die wordt met ontferming bewogen, leest, vertelt de heer dan. En die koning die scheldt hem alles kwijt. En die man die gaat heerlijk vrij naar huis. Hé, 10 miljard euro schuld ben ik kwijt. Wat een opluchting. En onderweg komt iemand tegen. Die is hem niet schuldig. Een schijntje, omgerekend zeg maar een 15.000 euro. Betalen. En wel nu. Ja, maar even geduld, want ik ben nog niet zo ver. Maar het komt goed. Nee, ik wil het vandaag. En die gooit hem in de gevangenis, omdat hij het niet gelijk vandaag terugkrijgt. Die koning die hoort dat. En die gooit die knecht die hem 10 miljard schuld had, die hij genade heeft bewezen, gooit hij in de gevangenis. En zegt de Heer hier als les, dit is zoals mijn vader aankijkt tegen de discipelen die elkaar niet kunnen vergeven. Want eerlijk gezegd, onze schuld was ook die 10 miljard voor elkaar zonde en schuld die ons zijn kwijtgescholden. En dan zegt de Heer, en kun je elkaar dan niet een kleine fractie daarvan kwijtschelden, hoe pijn het ook doet soms hoor. Maar dit is de houding. En daar heb je gebed voor nodig. En dan vraag je dat in dat gebed. De Heer zegt dan ook, bid dan zo. Nou, ik denk als christenen dit vandaag meer zouden bidden, dat er minder frictie was en meer vergevingsgezindheid. En dat wij dat dan ook uitstralen naar de mensen om ons heen. Er was ooit een keer een groot symposium, is me wel verteld, van vertegenwoordigers van de wereldgodsdiensten. En die kregen allemaal de gelegenheid om een paar woorden de kern van hun godsdienst even uit te leggen. De boeddhist had een korte verhaal en allemaal. En de christen kwam aan bod en hij zegt, ik heb eigenlijk maar één woord. Als ik mijn geloof wil samenvatten, dan zeg ik vergeving. Mooi, dan kan ik het niet vertellen. Korter kan ik het niet samenvatten. En dit is inderdaad wat anderen ook bij ons opmerken, dat wij in staat zijn om elkaar te vergeven. Ten slotte van het Onze Vader, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dan denk je, hé, dat hoeven we toch niet te vragen, want God leidt ons toch niet in verzoeking. Dan schrijft Jacobus zelf in hoofdstuk 1 vers 13, God verzoekt niet. Nee, het bijzondere is van dit woord, dat wordt op twee manieren vertaald in het Nederlands en in andere talen. Verzoeken en beproeven. Hebben we het over verzoeken, dan doen we dat zoals de Satan dat wel eens gewend is te doen. Ook bij Simon Petrus bijvoorbeeld. Satan heeft u zeer begeerd om te ziften als de tarwe, zegt de Heer tegen Simon Petrus. Ben ik al voor jou gebeden? Als Satan verzoekt, dan is dat zijn bedoeling om een gelovige onderuit te halen. Wou die met Job doen, dat doet hij vandaag met ons ook hoor. Dat komt nooit van God. Dit soort verzoekingen om ons te laten vallen, zegt Jacobus daar. Want dan zet je het in principe het deurtje naar de zonde open. En de zonde wekt begeerte enzovoort. En dan gaat het balletje rollen. En dan kom je bij de zonde uit en dan val je. Er is nog een andere kant. En dat is dat God wel eens beproeft. Zoals bij Abraham in Genesis 22, waar letterlijk staat, God beproeft Abraham. En dan gaat God het geloof op de proef stellen, eruit laten komen, zichtbaar voor anderen, En zichtbaar ook voor de persoon zelf, wat hij al eerder had gezien, alleen Abraham nog niet zo als hij dat na het Genesis 22 had gemerkt. En dat zijn de dingen waar we mee te maken krijgen. Paulus schrijft dan ook, wij worden nooit boven vermogen beproefd. Overkomt ons iets wat ongelooflijk verdrietig en pijnlijk kan zijn. God beproeft nooit boven vermogen. Wij kunnen dit aan. Maar dan val je wel weer onder je handjes. Dan zeg je, Heer, ik kan het niet zelf, maar wilt u mij daarin tegemoetkomen? En zo wordt het tweede deel van onze Vader door de Heer voorgehouden. Wij kunnen het niet zelf, maar dankzij de Geest in ons kunnen wij dit aan. Ja, we zijn toegekomen een beetje aan het eind van de qua tijd, zie ik. Maar ik was niet helemaal klaar. Maar dat laatste stuk, dat laten we denk ik maar even rusten, gezien de tijd. En dan wou ik het... Wat zeg je?
Echt een lange duur.
Nou, niet lang. Zullen we het even heel kort doen? Oké. Okay. Dan kunnen we zelf even uitwerken. Een klein kapstokje voor de twee wegen die daar worden genoemd. Een brede en een smalle weg. Nou, we kennen allemaal die plaat. Over de brede en de smalle weg. En op die brede weg, ja, daar komen allemaal heel leuke dingen aan bod. En het is natuurlijk een oude plaat, maar de leuke dingen bovenin zijn bijvoorbeeld een treintje wat daar loopt. Dat je denkt, ja, dat zijn de leuke dingen van het leven. En de brede weg laat zien dat je daar als christen natuurlijk niet aan moet denken, dat je ooit in een treintje moet gaan zitten. Dus daar houden we ons verre van. En die smalle weg, dat zijn de dingen waar we als christen natuurlijk wel aan moeten denken. Mooi naar de kerk gaan en een mooie straatprediking houden en dergelijke. Alsof dit de weergave is die de Heer zou bedoelen. Van de brede en de smalle weg. De wijde poort die de brede weg inluidt en de nauwe poort die tot de smalle weg leidt. Er zijn christenen die het op die manier hanteren. En dat zijn weer die buitenkant christenen die heel braaf laten zien, wij gaan niet naar het, ik noem maar een paar dingen, wij gaan niet naar het café, wij gaan niet naar FCM'en kijken, wij gaan niet enzovoort, allemaal dingen niet doen die de wereld wel doet. En daarbij als christen natuurlijk een hele peer. En dan komen ze voor de dag en dan denken ze, ja, dit is toch wel geweldig hoor. Als christen doe je dat inderdaad niet. Wij zijn op de smalle weg. Nou, wat hier bedoeld is, een christen gaat mijn weg alleen door de nauwe poort binnen. En de nauwe poort is de weg, is de poort waarin je alle lasten hebt afgelegd. Zodat je met je al je pakkelari neergelegd aan de voeten van de Heer in staat bent om met hem de weg te vervolgen. De brede weg en de wijde poort, dat zijn de mensen die met al hun pakkelari, ook christenen, met al hun zorgen en al hun, weet ik niet waarover allemaal, denken zo de Heer te kunnen volgen. Nee, zegt de Heer, als je mij wil volgen, dan leg je alle lasten af. Nou, we kennen die teksten die in het Nieuwe Testament erover uitgewerkt worden. Kortom, vergeet deze plaat over de smalle en de brede weg, maar kijk naar de bedoeling van de Heer. Laat alle last liggen. Werpt uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. 1 Petrus 5, u kent die teksten. Dan de twee profeten. En twee soorten profeten, die gaan we ook niet bij langs, maar we eindigen dan deze bergreden met twee fundamenten van een wijs en een dwaas mens. En de slotwoorden van de Heer zijn, ieder die deze woorden hoort en ze doet, zal vergeleken worden met een wijs man die zijn huis op de rots heeft gebouwd. En de Heer die schildert dat heel duidelijk. De slagregen viel, de waterstromen kwamen, de winden waaiden en beukten tegen het huis en het viel niet. Nou, elk huis, onze huizen, we staan volop in dit soort weersomstandigheden, waarvan je je afvraagt, Heer, als het van ons afhangt, de stormen die op ons afkomen qua internet, de gekte waar de kinderen op de basisschool al mee te maken krijgen met de hele LHBTIQ-onzin. Je houdt je hart vast. Die beuken tegen onze huizen aan. En je vraagt je af, Heer, hoe zullen we ooit dit moeten kunnen volhouden? Je zegt, nou, je moet gewoon naar mijn woorden luisteren. Je moet leren om als een discipel ten alle tijden je handen te vouwen. En je gewoon aan mij over te geven en mij toe te vertrouwen. En ik zorg ervoor. Mijn Vader die in het verborgene kijkt, weet wat u nodig hebt.